Voor de 52e episode van onze podcast duiken we dieper in op wat er allemaal gebeurd is bij de Oscars. Mochten wij onze eigen Oscars kunnen uitdelen, dan heb ik er vier in de aanbieding. De eerste is voor de meest bekende Vlaming met een gamingwebsite naar hem vernoemd. Dag Praga.
Dag.
De tweede Oscar die gaat naar de man die er het meest sexy uitziet deze dagen met een PSVR 2 op zijn kop. Dag Kevin.
Hallo.
En de derde dat is voor het meest sletterige loothoertje van de crew. Dag Aaron.
Long live Prosper.
Wat?
Wie is Prosper?
Prosper.
Ah ja, Prosper, dat is van dingen. Dat is van dingen van die met zijn flappen.
Star Wars.
Star Trek.
Jij durft Star Wars te zeggen, Kevin.
Ja, inderdaad.
Dit is ja, een beetje een animo in het begin.
Aaron, jij durft ook die mop te maken. Dat is ook wel.
Star Trek is niet goed.
Dat is niet goed. Dat is wel.
We hebben hier net Pandora's doos geopend.
Star Wars is veel beter. Maar wow. ik ben bijna 20 jaar ouder. Ik heb echt al die allereerste afleveringen van Star Trek gezien, want toen bestond Star Wars
nog. Ja, ik ook.
En dat was zat. Dat was,
wat zit zitten er hier monsters, in de intro over Star Trek monsters, te praten?
Dat is even belangrijk om te zeggen. De Star Trek, die monsters allemaal van caoutchouc en zo, precies. Dat was bij dingen ook, bij de Power Rangers ook in.
Maar niks tegen de Power Rangers. De Power Rangers zijn keigoed.
Maar even over de Power Rangers. Je weet toch, die beelden van die gevechten, dat was van de originele Power Rangers uit Japan, hè?
Ja,
dat was, niet van de Amerikaanse serie.
Nee, klopt.
Als er iemand weet wat ik effectief nog aan het zeggen was over de intro, over die Oscars, dan is de vierde en laatste voor de langstzittende podcast-host, en dat ben ik zelf, Roma, en ik heet jullie nog altijd van harte welkom na de opening van Pandora's Doos. Bij de Pragalicious podcast.
Is wel eens een klut kwijt.
Ik ben aangedaan. Ik ben volledig aangedaan. Beginnen doen we zoals altijd met de aperitiefjes vooraleer dat we de Oscars volledig verorberen. Praga, jij hebt iets te zeggen over Game Pass.
Ja, het is. Ik ga direct de sfeer bedreven hier. En in het bijzonder de Diablo 4-fans. Wel, beste vrienden, het is bevestigd. Diablo 4 komt niet naar Game Pass.
Zoals zoveel games niet naar Game Pass komen. Waarom zouden eigenlijk Game Pass nog willen zelfs?
Gast. Voor al die games dat je zomaar gratis, van die gratis abonnementen kunt spelen en kunt proberen, dat je geen 70 euro pakt. Nu Atomic Heart.
Maar dan zit het toch nooit top.
Op 18 uur, dat kost 70 euro. Ah nee, Forza Horizon, Halo, binnenkort Ghostwire Tokyo, bijvoorbeeld. Hier naartoe komt, dingen. Dat spel van Bethesda daar, waar iedereen zo zot van was, dat ik absoluut kaka vind, zeggen die.
Hi-Fi Rush. En Deadloop.
Ja, die Ascent bijvoorbeeld ook. Hey, kom aan, gast.
Maar geen Diablo 4 is uw punt.
Ja, maar geen Diablo 4, dus ja. En dat vind ik enerzijds wel, ik vind dat wel verrassend, omdat, ja... met de aankoop van Bethesda en met Activision Blizzard had ik toch verwacht dat dit soort games toch via Game Pass zou aangeboden worden.
Ja, maar het is wel belangrijk om mee te geven dat Xbox en Microsoft nog altijd geen eigenaar is van Activision Blizzard. Hè? Dus want er zijn, in Europa zijn er bepaalde hoorzittingen in Groot-Brittannië en in Amerika, er is redelijk veel verzet. Dus ik denk dat daarom is dat ze al op voorhand zeggen van kijk, we gaan dat nu nog niet doen. Want we weten niet of dat tegen dan de uitspraken al in orde gaan zijn.
Ik vraag wel of dat die deal trouwens ooit in orde gaat komen.
Ah, wel, voilà, daar vrees ik eigenlijk ook een beetje voor.
To be honest.
Ja.
Maar het had misschien wel beter geweest voor Blizzard dat het wel op de Game Pass had gekomen, hè? Diablo 4. Na tuurlijk. Diablo Immortal.
Tuurlijk.
Dus, ja, dat is waar. Ja. Ik had, voor de grote de playerbase te vergroten, is al dat zeker goed geweest zijn. Maar ik vraag me ook af of dat die game dat wel nodig heeft. Allee, ik denk dat het zoveel fans heeft.
Wel, om op die vraag in te gaan, Kevin. Bij PlayStation Plus kregen we onlangs Battlefield 2042 aangeboden als PS Plus game van de maand. Veel mensen gaan dat een kans geven nu. Waarom is dat gebeurd? Volgens mij omdat de playerbase van Battlefield veel te ver aan terugwandelen was. Voilà. We zaten al maanden met te weinig spelers om deftige matchjes online te doen. Mm-hmm. Maar dezelfde redenering, denk ik, kan niet gemaakt worden bij games die op Game Pass komen. In de zin van dat ik vaak zou willen denken van... Dat zijn dan games die niet zeker zijn of dat ze wel genoeg sales gaan maken. Maar dus wat ik mij afvraag is... Hoe lucratief moeten die deals wel niet zijn... Die games maken met Xbox... Om op Game Pass te verschijnen. En dus eigenlijk ja, meer dan de helft van uw verkoop toch gewoon op te geven. Dat moet toch ongelooflijk veel geld zijn.
Ik denk wel dat... Het zijn twee verschillen natuurlijk. Hè, want Battlefield is... Wat is het, een jaar na release op PlayStation Plus gekomen, waarbij dat je het dan eigenlijk zogezegd kunt claimen en dat het van nu is, zolang dat je een abonnement hebt. Bij Game Pass is echt een soort abonnementsdienst à la Netflix. Er komen dingen bij, er gaan dingen van weg. Dus dat is een andere insteek. Maar ik denk sowieso wel dat voor bepaalde ontwikkelaars het wel een boost kan zijn om, om hun games eerst op Game Pass of ook op Game Pass te laten komen. Om dan eigenlijk via in-game aankopen en DLC en zo. Zo doet Microsoft dat bijvoorbeeld ook met Horizon en Halo. Ja. De basisgame is gratis, maar alle DLC en uitbreidingen voor moeten betalen. Hè.
Wat jij daar zegt, ik heb dingen. Bij PlayStation Plus, als je abonnement vervalt, zijn je games kwijt. Klopt. Bij Xbox Live with Gold, als je abonnement niet verlengde, bleef je games behouden.
Ja.
En bij Game Pass, als je abonnement stopzet, zet je de games ook kwijt voor de goede orde.
Ja, absoluut. Ja.
We hebben het over games kwijtraken. We hebben alle Star Wars en Star Trek fans al tegen ons in Power het gelid gebracht. Power Rangers fans ook. We zullen ook zeggen Teenage Mutant Turtles klinkt ook op geen kloten of zoiets.
Ik vind eigenlijk de Power Rangers zo wat de volwassen versie van de Teletubbies.
Eigenlijk wel.
Ja, zo die vier kleurtjes en die kostuumjes en zo. Mm-hmm. De manier waarop dat ze vechten.
Ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit heb gezien. Zijn er games van de Power Rangers?
Ja,
absoluut. Ja,
oh, Roma toch.
Ja, absoluut.
We gaan geen hoogvliegers, maar wel die laatste dat je nog mee blijven van een paar jaar geleden.
Ja, dat is zoals zo'n fighting game was dat. Hè. Zo'n Tekken-achtige Power Ranger. Dat was wel cool. Dat was leuk. Ik heb die in de tijd nog gereviewd. Dat is fijn. Dat is toch volgens mij. Ook op Game Pass en heeft ook eens op PlayStation Plus gestaan, denk ik.
De cirkel is rond.
Super Nintendo waren goed. De Power
Rangers. We hebben dat gehad. Dat is precies de running joke van de aflevering, dat elke 5 minuten het thema reshift naar Power Rangers start.
Ja, wij waren er niet over begonnen nu, hè. Jij begon er terug over.
Het is waar, maar dus... Diablo 4 niet op Game Pass laat ons het thema enorm depressief houden, Kevin. Weet je, uw aperitiefje, dat is ook een heel deprimerende mededeling.
Ik denk dat het een beetje gelinkt is aan het einde van E3. De grootste Electronic Entertainment Expo, die al jaren bestaat, jaar en dag doorgaat in LA, daarvoor in Las Vegas ook nog een tijd geweest. En Xbox heeft nu laten weten via een vertegenwoordiger dat zij niet fysiek aanwezig gaan zijn op de E3. Dus dat wil zeggen, zij gaan geen boot hebben op de beursvloer zelf. Ja. Wat dus op neerkomt dat zowel Nintendo niet aanwezig zal zijn, Sony niet aanwezig zal zijn en dus ook Xbox niet. Dus er gaat geen enkele consolefabrikant een vierkante meter beursvloer hebben op de E3. Zowat de grootste en belangrijkste gamingbeurs ter wereld. Ik vind dat wel vredelijk straf.
Het gaat allemaal meer en meer. Dat zag je de laatste jaren ook al, als ze meer en meer hun eigen events organiseren buiten de beurs. Dus eigenlijk als Electronic Arts, ook met de EA Play, dan spelen ze zich meestal af ergens in Hollywood. Blizzard, die had hun eigen dingen met BlizzCon bijvoorbeeld.
Het ding is, er was al een trend, hè, pre-corona, hè, weet je nog, pre-corona, hè, toen alles nog goed en dingen was. Dan was er eigenlijk al een trend, hè, PlayStation had al een paar jaar ook geen persconferentie, maar zo echt buiten de E3, had ook geen beursvloer. Nintendo deed dat nog wel. Dan is corona gekomen en heeft iedereen wat overgeschakeld, noodgedwongen naar livestreams en vooropgenomen... shows tussen aanhalingstekens. En ik denk dat ze nu gewoon de rekening gemaakt hebben en gezegd hebben van, ja, maar wacht even, dat 500.000 dat we hier gaan uit moeten geven aan een halve hal te huren op de E3, misschien dat we dat wel ergens anders weg kunnen steken of gewoon wegbezuinigen. Wat niet wegneemt, dat ik dat ontzettend jammer vind en zeker voor de belangrijkheid van de beurs van E3, denk ik dat een grote slag in het gezicht was zijn van de organisatoren. Dus ik vrees een beetje voor volgend jaar.
Bestaat E3 nog binnen 5 jaar?
Nee.
Nee. Ik ook niet, als ze voort blijft in.
Dat denk ik niet, nee. Allee, als je, allee, wie gaat er dan... Allee, EA gaat er niet staan, Sony gaat er niet staan, Xbox gaat er niet staan, PlayStation gaat er niet staan. Wie gaat er dan wel staan? Vraag je af. Okay, er zijn heel veel andere kleinere ontwikkelaars. En, allee, kleiner en groter. Je hebt Square nog, je hebt Neko nog, je hebt Bandai Namco. Allee, noem ze allemaal maar op.
Capcom, Konami.
Capcom. Dus je hebt nog wel wat, maar ik denk... Allee, om echt levensvatbaar te zijn, moet je toch echt wel trekkers hebben en... Dat denk ik dat je dat toch wel hebt met die namen die ik er in het begin heb opgenoemd, die niet aanwezig gaan zijn.
Het aperitiefje waar ik het zelf even over wil hebben, is iets dat al vaak gepasseerd is in deze podcast, namelijk The Last of Us. Maar sinds kort moeten we niet meer zeggen de gamereeks, maar moeten we zeggen de televisiereeks, die natuurlijk nu met alle aandacht gaat lopen. Er was onlangs een screenshot waar ik heerlijk gefrustreerd van geraakt ben, omdat er een game ergens in de winkelrekken lag in Amerika, waarschijnlijk in een niet-game-retailer, maar eerder in zo'n grote shop die van alles aanbiedt. En daar lag The Last of Us Part 1, de remake voor PS5, en daar plakte dan een sticker op, based on the TV-series. Als Danny de woede op de hals haalt van elke gamer van deze planeet, dan zijn we slecht bezig. Maar de seizoensfinale is gepasseerd, hè. Vorige week, moet ik zeggen, wanneer dat deze podcast uitkomt, hebben we de laatste aflevering van het eerste seizoen gekregen van de reeks die focust vooral op Ellie en Joel en hun avonturen. Een zeer trouwe adaptatie en die seizoensfinale heeft weer al heel wat records gebroken. Meer dan 8 miljoen mensen hebben hem bekeken op de eerste dag. En het zorgt ervoor, ja, dat gaming, denk ik, toch nog een trapje hoger kan komen te staan. Omdat heel veel mensen nu op een nieuwe manier gaan zien van, dat is echt wel... De kracht van verhaalvertelling die niet enkel bij films en series zichtbaar is. En dat kun je prachtig zien als je op YouTube ingeeft. De side-by-side vergelijkingen tussen de reeks en tussen de game zijn echt heel mooi, heel touching, heel ontroerend om te zien hoe trouw dat het eraan blijft. En daaraan sluitend kunnen we nu ook zeggen dat er een fysieke editie komt op Blu-ray van The Last of Us. Deze zomer kan iedereen die het nog niet gezien zou hebben en de laatste maanden onder een rots heeft geleefd, het aankopen op Blu-ray of het gewoon opnieuw wilt zien. Dat is al zoveel als dat ze willen. Maar het is een topreeks, het is een prachtig einde. Ze hebben intussen ook bevestigd, Neil Druckmann, een van de makers, dat The Last of Us Part 2 ook eraan zit te komen en dat dat in meerdere seizoenen zal zijn. Dus het is niet zo dat we in seizoen 2 alles gaan zien van The Last of Us Part 2. En ik heb nu al medelijden met iedereen die de serie volgt, maar de games niet heeft gespeeld. En die de grote plot twist van de tweede reeks nog niet weet. Want die gaat hard binnenkomen.
Ja, ik heb de tweede game ook nog niet gespeeld. Ik ga hem wel spelen na het zien van de reeks. Toch nog iets overtuigd. Maar
gaat u verschieten?
Amai. Ik denk vooral, want ja, waarschijnlijk wel. Ik heb er al iets van opgevangen, hè, sowieso.
Oh ja.
Maar het komt wel... Ik ben wel getriggerd om de game nu echt wel volledig een nieuwe kans te geven. Maar ik denk dat vooral de Last of Us bewijst dat het wel kan een goede film maken of serie maken van een game. Want in het verleden hebben we nog niet heel veel goede verfilmingen of verserieën gehad van games.
Klopt, we zaten nog niet zo lang geleden met Resident Evil. Hè, dat...
en Halleluja.
Halo.
En Halo, ja. Hallo.
Ja.
Hallo.
En Assassin's Creed. En wat is het allemaal zo?
Dat viel dan nog mee qua film, vond ik, Assassin's Creed. Ik heb ook al langs de film gezien, de verfilming van Ratchet & Clank. Niet live action, animated, maar die vond ik ook wel oké. Er zijn voorbeelden, hè. Maar The Last of Us is inderdaad top-notch en toont voor mij ook aan dat je meer richting serie moet denken qua games dan richting film. Omdat de fout die velen maken is gewoon... Ja, een verhaal van 40 uur te proberen brengen in een uur en een half. En dan mist dat al zijn gravitas.
Maar de beste gameverfilming en omgekeerd blijft voor mij toch King Kong van Ubisoft.
Was dat eerst een game, King Kong?
Nee, dat was toch eerst een film, hè?
Ah, ja. Denk het ook.
En daarna het spel, maar dat vond ik de beste combi nog altijd trouwens, eigenlijk, die twee.
Ja, maar het is natuurlijk een totaal ander gegeven. Hè. Er worden kei vaak games gemaakt van films, omdat dat gewoon lucratief is. Uw game hoeft zelf niet goed te zijn voor dat geld binnen te brengen.
Maar het spel was ook goed.
Maar omgekeerd is veel moeilijker. Ja.
Mm-hmm. Dat is waar.
Het laatste aperitiefje, daarvoor komen we bij Auron terecht. En Auron gaat ervoor zorgen dat de negatieve sfeer die hier heerst, compleet doorheen de bodem zakt.
Wat zijn... Het is geen verrassing dat ik het weer wederom over de Suicide Squad ga hebben. Kill the Justice League. Want eind februari was het via State of Play. Kregen we eigenlijk een uitgebreide blik van de game. En ik denk misschien vooral onverwacht werd dat niet zo goed ontvangen. Vooral door de DC-fanaten. Want hoe kan het, hoe kan het? Het is van DC de game. Maar het ging vooral over de gameplay dan ze getoond hebben, want het had eigenlijk heel veel. Allee, ik zelf vond het ook. Het deed me heel hard aan Anthem denken. Ik vond het heel verrassend dat de gevechten die je eigenlijk te zien kreeg in de gameplaybeelden, dat bijna alles in de lucht afspelen. Dus de vier speelbare personages kwamen eigenlijk niet op een, met de voeten op de grond, maar was allemaal met double jumps en zweven in de lucht en schieten op ruimtewezens, waar dat je dan ook nog eens het duidelijk zag waar je op moest schieten. Dus het was heel bizar een gameplay dat we te zien kregen. En natuurlijk, tegenwoordig, de community heeft veel te maken met uitstellingen, ontslagen in de voetbal. Bijvoorbeeld supporters die niet tevreden zijn, noem het allemaal maar op. Het is hier een pot net aan het worden. Maar Rocksteady heeft daar precies toch wel een beetje het oor naar gelaten.
Aron, ik zou bijna beginnen denken dat uw vertrouwen in Kill the Justice League een beetje naar beneden aan het gaan is. Je praat minder positief dan de voorbije afleveringen. Zijt je geen echte fanboy?
Jawel. Sowieso. Maar ik moet ook wel toegeven dat ik wel de negativiteit snap van de fans. Want ik was ook heel hard verrast. Vooral omdat het voor 90-95% van de beelden zich in de lucht afspeelden. En ik had echt zoiets van, waarom? Ik snap het niet zo goed. En zeker omdat het ook van Rocksteady komt, die toch wel de Arkham Reeks fantastisch gebracht heeft op verschillende platformen. Maar nu begint het natuurlijk, dat de game uitgesteld wordt, dat is al zo goed als zeker. Het is wel nog altijd niet officieel bevestigd, dacht ik. Maar nu is de vraag, hoe lang wordt de game uitgesteld? Want ik heb zelfs al via verschillende berichten 2024 zien passeren.
Dus dat begint echt wel een cyberpunk-achtig verhaal te worden.
Ik dacht ook eerst van, stellen het misschien een maand uit. En dan kunnen ze zeggen, het is gedetailleerd dat ze de uitstel doen, voor graphics of noem het maar op. En dan dacht ik van, stel dat voor als het een half jaar is, dan gaan ze toch al aan gameplay beginnen prutsen. Of herwerken, of noem het maar op. Maar als het 2024 is, dus dat is pakt een jaar later, wat kun je dan nog verwachten van de beelden die we onlangs hebben gezien?
Ja, dan krijg je misschien een volledige herwerking, gelijk dat ze ook bij Skull and Bones hebben gezegd van, eigenlijk is ons visie compleet veranderd. Ja, tot voor kort wisten wij niet dat er meer dan twee erge manieren van delayen waren. Vroeger had je kleine delays, daar kunnen we mee leven. Grote delays, die maken ons kwaad en hebben meestal niet echt het positieve effect dat we zouden willen. Maar Ubisoft heeft ons geleerd dat er ook nog de derde manier is en dat is gewoon alle informatie terug wegnemen. Gelijk dat ze deden bij de Prince of Persia remake, gelijk dat ze deden met Skull and Bones. Gewoon zeggen van, die heel exacte release date die er was, vergeet het. We brengen het ooit wel eens uit.
Gelijk als Beyond Good and Evil 2 ook, gaat het er ooit komen?
Ja, die eerste was keigoed.
Ja, absoluut.
Heb je schrik, Aron, dat ze gaan durven zeggen bij Kill the Justice League van Witte, we weten eigenlijk niet meer wanneer dat we het gewoon uitbrengen?
Schrik. Dan heb ik liever als ze zeggen, we stellen het een jaar uit en als we binnen een jaar een hele goede game krijgen, dan zouden we, weet ik het jongen, wat we gaan krijgen. Ik moet wel zeggen, qua gameplay ben ik, dat ik dat goed kan kaart, Roma, ben ik teleurgesteld, maar ik ben wel rotsvast van overtuigd dat het vooral heel goed gaat zijn. Dat wel. Maar ik denk dat een gameplay dat blijft zoals nu, dan weet ik niet of als ik het, dat ik in het begin van het jaar zei, ik kan nog eens risico pakken om een DC-game als misschien game van het jaar te nemen. Dat kan het niet gebeuren, vrees ik.
Of ik krijg een Marvel's Avengers verhaal.
Ja, dat zijn ook al de dingen die meespelen. Hè. Mag het een live-service game worden? Daar zijn we zoek allemaal schrik voor, hè, de fans.
Met al de negativiteit die we verzameld hebben, zitten we nu helemaal in de put na de aperitiefjes. En daarom halen we er een vijfde crewmember bij voor ons hoofdonderwerp. En dat is de Oscar. Twee hoofdfiguren op de Oscars namen alle aandacht voor zich. Niet alle aandacht, maar toch heel veel van de aandacht. Enerzijds was er de grote heropleving van Brendan Fraser, die al even aan de gang is. De ster die we kennen van vroeger van The Mummy en een tal van andere reeksen en films. Die is nu weer helemaal terug met The Whale. En dat is een film die, als ik me niet vergis, we eigenlijk allemaal stiekem nog moeten zien. Klopt dat, crew?
Yes.
Zou wel zijn.
Voilà, ja. Dus daar kunnen we niet veel over zeggen. Over de andere, de grote winnaar, kunnen we dat wel. En dat was Everything, Everywhere, All at Once. De multiverse-film die iedereen heeft kunnen bekoren. Toch bijna iedereen. Aaron, ik denk dat jij gaat zeggen dat alle Oscars en alle aandacht die film krijgt wel compleet terecht is.
Ja, en dat is een heel simpele reden. Omdat het een film is die we niet gewend zijn om Oscars te winnen. Dat vooral al. Meestal zijn het zo de gekende films, een oorlogsfilm of een beetje drama of de true based story films. En nu is het echt een volledig van de pot gerukte film, zeg maar zeggen. Maar ik vind persoonlijk een fantastische film. Ik heb hem zelf ook eens in de suggesties gestoken in een van de podcasts. Ook door maar Bruno hier lovend was, dus in een review over de film en omdat hem op Amazon stond. Maar ik vind het eigenlijk ook gewoon fantastisch dat deze film eigenlijk zoveel Oscars kan winnen. En dat is misschien ook weer naar de toekomst gericht een verandering in het Oscar gebeuren.
Ja, het klopt wel dat er vaak nogal smal wordt gedacht in de zin van je mocht een beste horrorfilm maken ooit, een horrorfilm zal nog altijd geen Oscar winnen. Hetzelfde bij comedies bijvoorbeeld. Maar ook inderdaad, Everything, Everywhere, All at Once opent misschien de deuren van een Marvel-film of een DC-film, hè, omdat je toch wel die richting aan het uitgaan is. Het is ook een film die heel populair is bij gamers. En dat hele multiverse gebeuren, dat begint meer en meer te werken. Waarom is iedereen in de ban van de multiverse? Wie kan mij dat zeggen?
Oh, gast. Heeft flauw gedacht.
Ik ben daar niet zo enthousiast over.
Maar... Ik ook niet. Wie zijn die mensen die dat dan wel zijn?
Maar ik vraag me af, ga Marvel die multiverses is? Ga nu die Everything, Everywhere, All at Once? Wat is er nu nog? Ja, gaat dat spel multiverses nog van DC?
Ja, waar DC gaat ook niemand met speelt? De Flash. Hè? Ja, Flash, ja. Komt eraan. Hè?
Ja, dat is waar.
Maar... Ik vind dat zelf ook gewoon...
Het is gewoon ingewikkeld.
Ik vind het niet ingewikkeld, ik vind het gewoon heel makkelijk om dingen te retconnen. Hè. Iron Man is dood, ah ja, maar wacht, er zijn oneindig veel werelden, dus we hebben nog andere Iron Man en dit en dat. Ik vind dat dat een soort van slagkracht weghaalt van verhalen om te kunnen zeggen van kijk, dat karakter is nu dood. Dus ik zou het bijvoorbeeld verschrikkelijk vinden mochten ze in Marvel ooit zeggen van ah wacht, Robert Downey Jr. komt terug als Iron Man. We pakken er wel een van de miljoen andere levende, snapte?
Dat wordt al gezegd trouwens. Hè?
Ah wel, maar dat haalt toch zo de slagkracht weg. Oké, ja, soms doet dat pijn hè, dat een karakter sterft, maar dat maakt het juist zo emotioneel.
De geloofwaardigheid, in hoeverre dat je superheldenfilms geloofwaardig kunt noemen... Maar dat is de geloofwaardigheid gaat gewoon weg van heel uw franchise, vind ik.
Dat is niet waar, Kevin.
Maar hij is toch niet dood. Nee. Fuck you. Allee,
bij de superhero fanaten is dat niet. Al mensen die dat kennen uit de comics. Want dat is in de comics constant.
Maar dat is waar. Maar comics, met comics snap ik dat. Met comics snap ik dat, omdat je moet elke maand een nieuw magazine uitbrengen. Of een nieuwe comic uitbrengen. Of elke week zelfs in de, vroeger. Maar met films, gebruikt u verbeelding een beetje en grijpt daar gewoon niet te hard naar terug. Ik vind, plus een comiclezer is ook niet hetzelfde als een filmkijker. Ik vind, je moet daar niet alles van teruggrijpen en zeggen van, haha, en nu gaan we terug.
Maar dat is wat je zegt, klopt, hè. Maar het probleem is, de personen die comics lezen, mm-hmm. ik zou zeggen van Marvel, en die gaan mm-hmm. de Marvel-films kijken... Mm-hmm. Die zijn mee met het MCU gebeuren, mm-hmm. het multiverse gebeuren. En dan, ik zal even naar Ulde 3 richten. Gullen mm-hmm. zij waarschijnlijk geen comiclezers, veronderstel ik. En als je dan films krijgt van MCU, waaraan ze de multiverse in beginnen te introduceren, dan wordt het soms een beetje verwarrend. Ik, van de week ook, we waren even Fortnite aan het spelen en Razer vroeg dan mij niet eens... Aaron, ik wou Ant-Man 3 zien, maar is dat eigenlijk het vervolg op Ant-Man 2? En ik zeg tegen hem, eigenlijk niet. En hij zei, oeh, eigenlijk niet. Hij zei, hij gaat toch Ant-Man 2 en dan Ant-Man 3? Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Zeg maar, tussen Ant-Man 2 en Ant-Man 3 zitten wel een heel reeks films die richting Ant-Man 3 gaan.
Films?
Er beginnen het ook al, hè.
Ja, films en series.
Het is toch zot dat die Marvel-films nog altijd zoveel aandacht trekken, terwijl elke film die je nu moet zien, moet basically zeggen van, ja, maar wacht, heb je de vorige 29 films en 8 series gezien?
Mm-hmm. Daar ben ik die superhelden film niet graag zien.
Ja,
ik
ben afgehakt.
Die Doctor Strange-film, dat je zei, Aaron, dat echt ook over diverse dingen was, dat je bijna alles moest gezien van films om mee te kunnen zijn met dat verhaal. Allee, maar ik bedoel...
In principe, als je nu een Marvel-film wilt zien, like bijvoorbeeld Ant-Man 3, dat is de laatste die in de cinema is gekomen. Als je de helft van die vorige films, of ik zal het gewoon simpel houden, de volledige franchise niet gezien hebt, ga je heel veel dingen missen, hè, met die film. En dat is gewoon misschien, is dat een probleem? Voor mij is dat geen probleem, want hoe stom of hoe zot dat ook klinkt, ik kijk elk jaar die Marvel-films opnieuw.
Mooi.
Ja. Dus ja.
Wauw.
Nog even en dat gaat niet meer lukken met de hoeveelheid die er is.
Ja.
Wat dat mij opviel, Aaron, bij Everything Everywhere All at Once, is eigenlijk een soort van dezelfde kritiek die ik heb bij Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ook een film die zo wat in verschillende multiverses duikt en noem maar op. Ik vond dat een goede film, voor mij persoonlijk een 7. Ik had niet dezelfde wauw, dit is ongelooflijk als iedereen. Er waren wel heel veel leuke ideeën. Maar ik verwacht bij zo'n film een krankzinnigheid. En ik vond zowel bij Doctor Strange als bij Everything Everywhere dat het er dan nog niet genoeg over ging. Ik heb dan zoiets van, als je dan toch de zot gaat liggen uithangen, dan mag het van mij nog extremer gaan. En ik had zo soms iets zo van, het mag nog net iets zotter worden van mij. Ik bleef precies nog een beetje op mijn honger zitten.
Amai, Roma, dan zou ik die film wel eens willen zien, dat jij nog zotter wilt.
Ja, waarschijnlijk één lang recht een LSD-trip gewoon, maar...
Over dingen, daar ga ik volledig mee akkoord. Dr. Strange, daar hadden ze veel meer mee kunnen doen als dan ze eigenlijk maar gedaan hebben. Dat was ook Bruno zijn comment in de review van Everything Everywhere All at Once. Dat was eigenlijk de film dat Dr. Strange moest zijn.
Dat klopt. Daar
kan ik hem volledig in volgen ook. En, maar ik vind nou wel persoonlijk, Roma, in de Everything Everywhere All at Once, dat ze daar toch wel, stevig uitgepakt hebben. Vind ik ook persoonlijk.
Ja, zonder te spoilen als afsluiter. Mijn favoriet stuk uit Everything Everywhere All at Once, spoiler free, is het stuk met de stenen.
Dat is toch schitterend?
Dat was prachtig. Iedereen die hem wilt zien, omdat hij Oscars heeft gewonnen, het stuk met de stenen. Vooraleer dat we doorgaan naar de suggesties, jongens, heb de Gulder toch ook wel een schoon woordje, Praag. Ik zal beginnen met u te zeggen, over Brendan Fraser. Straffer dan Jezus, straffer dan I Am Jesus van onze vorige podcast.
Ik wou wel even zeggen dat ik het wel super cool vind voor de Brendan, want ik mag de Brendan zeggen natuurlijk. Dat hij die Oscar heeft gewonnen, want die mens die is jaren hot geweest. Dan is hij uitgespuwd en op straat gestopt, zeg maar, in Hollywood. En nu, na al die jaren, maakt hij eindelijk langs de grote poort zijn rentree. Dat vind ik wel mooi, helemaal. Meer dan verdiend voor mij. Tegen die mummiefilms, ik blijf dat schitterende films vinden.
Zeker.
Zeker, wat nostalgie en noem het op allemaal.
Mm-hmm. En die remake met Tom Cruise, wauw.
Ja, wat met Tom Cruise?
Nee.
Die remake met Tom Cruise?
Ah ja, oh, verschrikkelijk.
Nee.
Het begin van de Monsterverse was dat, hè? Alleen was het meteen het einde.
Maar trouwens, over Brendan Fraser gesproken.
Ja?
Die een Oscar gewonnen voor The Whale. Maar je weet toch dat hij eigenlijk voor The Whale in een andere film zat. Waar hij misschien zijn grote entree zou gemaakt hebben.
Ja.
In Bad Girl.
Bad Girl zat hij ook, hè?
Ja, Bad Girl.
Ja, als Firefly. Dat was een normaal de villain worden in Bad Girl.
Mm-hmm. Oké, dat wist ik niet.
Ja.
Dus dat was eigenlijk nog een extra tegenslag dat hij moest verwerken.
Of misschien een geluk voor hem dat die film gekomen is.
Dat is waar.
Ja. Ik hoop dat Brandon niet geluisterd heeft naar alle aperitiefjes van deze episode, want hij zou meteen terug in die deprimerende cyclus vallen. afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het huis, waar dat deze week opvallend veel games in zitten. We hebben weken waar dat het eigenlijk allemaal series en albums en noem maar op zijn. Maar we gaan terug naar onze roots deze keer. En Kevin, die roots die wordt aangevangen door uw suggestie.
Ja, ik wil graag Horizon Call of the Mountain aan iedereen zeker nog eens aanraden, voor zeker wie dat een PlayStation VR in huis heeft. Omdat, ja, dat is eigenlijk... Is dat een geweldig, keigoeie game. Het toont perfect wat de PSVR 2 in staat is. Iedereen dat bij mij binnenkomt en zegt van, ah, mag ik dat een keer proberen, laat ik die een game even uittesten. En ze zijn direct onder de indruk van hoe knap dat gemaakt is, hoe immersief dat die een game is. En mijn zoon, de Ruben, die is hier ook constant, bijna constant aan het spelen. Die is dat spel hier bijna op zijn eigen hand uitspelen. En ja, het is repetitief. Ja, je moet veel klimmen en het is vooral een klimsimulator eigenlijk. Maar het werkt zo goed, het ziet er zo goed uit. Het werkt met je pijl en je boog. Is ontzettend plezant om te doen. Het werkt gewoon goed. Dus als je een PlayStation VR 2 in huis hebt, koop deze game, want het is absoluut een must-play.
De suggestie die ik zelf wil meegeven is een titel die ik onlangs heb gereviewd en een 6 heb gegeven. En door die 6 wil ik eigenlijk een andere versie van de game aanbieden. Ik heb het over de console edition van Transport Fever 2. Die heb ik dus een 6 gegeven op onze website. Dat is een transportsimulator die u in verschillende tijdsperiodes, in verschillende werelddelen en in verschillende randomly generated maps de controle geeft over een transportbedrijf. En je mag eigenlijk alles beginnen uitzoeken. Dat betekent, hoe raken de mensen naar hun werk? Welke buslijnen moet je aanleggen? Welke treinstations heb je nodig? Welke cargo gaat je vervoeren? Hoe doe je dat via boot, via vliegtuig, via trein, via bus? Je moet de lijnen uittekenen, je moet de verschillende voertuigen aankopen, je moet de bouwstructuren zetten. Echt van A tot Z, het transportelement. Voor mensen die een logistieke fetish hebben, is dit echt een topgame. Alleen op console komt het totaal niet over. En dat komt omdat het een PC-port is en dat merk je. Het is leuk dat ze een console edition maken voor de mensen die het niet op PC spelen, maar het toont vooral aan dat het een fantastische game op PC is. Op Steam heeft het een gemiddelde user score na meer dan 15.000 ratings van 88%. En het is dus op dat platform de originele Transport Fever 2 die het recommenderen waard is. Want daar schuilt een game waarbij dat iedereen zijn logistieke fetish compleet aan banden kan leggen en gewoon tientallen uren zich kan verdiepen in altijd maar nieuwe maps. Want het is elke keer opnieuw een feest, een nieuwe wereld waarin dat je in verschillende settings van tropische woesternij tot moderne steden van de jaren 1800 en de Gold Rush in Amerika tot het moderne Tokio dat hypersnel moet bewegen, noem maar op. Het is, er zit ongelooflijk veel in. Transport Fever 2, maar speel dat misschien niet op console.
Oh, ik voel me zo logistiek nu.
En wel, om dat tegen te gaan, Praga, mocht je een serie die niet logistiek is aanbevelen.
Ah, het heeft wel iets met logistiek te maken, maar bon. Vroeger was ik absoluut geen fan van alles wat er ook maar uit Oosten, uit Azië kwam, zal ik maar zeggen. Maar daar is met de komst van Squid Game toch wel een beetje verandering in gekomen. Ik heb er toch eens aangedurfd om wat meer Koreaanse en Japanse series te gaan bekijken. En ik moet zeggen, ik heb dan sindsdien op Netflix My Name gezien, ik heb Hellbound gezien, Alice in Borderland heb ik gezien. Uiteraard Squid Game zelf, maar ik vind Alice in Borderland trouwens beter dan Squid Game, maar wow, dat is een persoonlijke smaak. En nu heb ik aan het kijken naar The Silent Sea. Ook een sci-fi serie van de makers van de Train to Busan en de zombie-reeks Kingdom. Die het verhaal vertelt van op de aarde is het weer allemaal drama, want er is geen water meer, de mens gaat uitsterven, het water is geransoneerd, bla bla bla. Dus wordt er een missie naar de maan gestuurd. Op hoop van zegen om daar iets te vinden. Maar natuurlijk komt die crew aan op de maan en dan blijkt niets meer te zijn wat het is. En ook wanneer het die Japanse en die Aziatische serie zo, wanneer het dan op de slechttrek van dienst is, misschien het juiste woord niet, maar zo op de vijand of whatever van dienst, komen ze altijd zo super origineel uit, dat is ook nu weer het geval.
Aaron, afsluiten doen we met opnieuw een game, een absolute rush. Het is precies of gesnuif cocaïne, hoe doe je dat in game vorm?
Heel voorzichtig. Maar
lijn dieper, lijntje.
De laatste review dat ik voorzien had op de website was Hi-Fi Rush. Ja. Die verrassend genoeg werd aangekondigd op de Bethesda Showcase. Uit het niets eigenlijk, want voorgaande was er niks bekend over die game, of ik moest me vergissen. Maar ik werd onmiddellijk aangetrokken aan het grafische van het spel. Dus ik dacht, het stond ook op Game Pass. Dus ik dacht, waarom gaan we het niet proberen? En warempel, wat was ik verrast? Het is zo'n typische platform game waar je wel een beetje over het nodige ritme moet beschikken. Heb je dat niet, dan wordt het misschien iets minder aangenomen om het spel te spelen, maar vrees niet, je kunt het spelen. Zo. Ook al heb je geen ritme, maar het is natuurlijk leuker dat je de feeling hebt in de handen om de juiste knoppencombinaties te gebruiken. Maar het gaat over Chai, die eigenlijk droomt om rockstar te worden. Maar die heeft eigenlijk een soort van handicap als in een arm. Maar Vandalized Industries, dat is een firma die eigenlijk zijn problemen kan oplossen. Dus Chai biedt hem aan om eigenlijk zijn arm te vervangen met een mechanische arm of met een metalen arm. Maar tijdens dat proces heeft Chai een soort van MP3-speler, iPod-achtig toestel met hem op zak, maar ze moeten dat allemaal afgeven. En dat komt toch per ongeluk in het proces, terwijl dat hem die arm krijgt, waardoor dat hem op een soort van Iron Man-achtige manier, die iPod of MP3-speler, het maakt nou niet uit, is een borst ingeplant krijgt. En dat zorgt er eigenlijk voor, doordat hem de beats van zijn muziekspeler eigenlijk op die manier aanvallen kan verrichten tegen de vijanden. Want hij wordt nu aanzien als een defect. En daardoor worden de robotten van Vandalay Industries ingehuurd of moeten als job uitvoeren om Chai te vernietigen. Want het is een defect.
Al dat dansbaar plezier van Hi-Fi Rush zal nodig zijn voor iedereen die de deprimerende rode draad van deze podcast heeft gevolgd. De volgende keer beloven wij om minder Oscar en meer positivisme bij ons mee te brengen. En we hopen dat jullie dan allemaal gewoon opnieuw luisteren. Tot dan!